Gemeente, ouderen, jongeren, gasten en luisteraars thuis, welkom in deze dienst. In deze dienst zal onze eigen predikant, dominee Van der Zwaag, voorgaan. En het thema van deze dienst is de genezing van de blinden in twee stappen. De schriftlezing is uit Markus 8, vers 10 tot 26. Nog enkele mededelingen. Dinsdag de 23e is er Bijbelkring Berea. Dat is per abuis niet op de zondagsbrief gezet, maar dat is er dus wel dinsdagavond. Dan een mededeling omtrent de verkiezing van ambtsdragers. Dit jaar zijn de volgende broeders als ouderling aftredend: P.P. Bezemer, B. van Dijk, A.M. Doornenbal, A. Heijstek, A. Klinkhamer en als jeugdouderling G. van Kruisten. Tijdens de kerkraadsvergadering van 15 januari jongstleden zijn de volgende broeders gekandideerd voor het ambt van ouderling: J.J. Bakker van de Beukenstuklaan, L.H. Boot van de buurtlaan Oost, W.E. van Ginkel Schoener, G.H.J. Kema van de Bergweg, A. Kok van de Regentesselaan, J.P. W.M. Kolen van de Heren Meijersteeg in Ede, J. de Roos van de Noorderkroon en L. J. Rustenhoven van de Prinsessenlaan. De kerkraad heeft broeder A. M. Doornenbal verzocht nog een jaar langer te dienen in het ambt als ouderling en broeder Doornenbal heeft hierin bewilligd. Voor het ambt van jeugdouderling is een enkelvoudig kandidering gedaan en dat is broeder G. van Hardeveld van de Peter Bos. De broeders P.J. Klumpenaar en W.J. Westerink zijn aftredend als diaken. Bovendien is er ook nog een vacature in de diakonie. En voor het ambt van diaken zijn gekandideerd de broeders R.P. de Bruin van de Zuiderkade in Ede, J.W. Dankers van de Savonie-Lomelstraat, H.G. Maljaars van de Veenderweg, J.H. Nap van de Veenendaalseweg in de Klomp. En de kerkraad heeft broeder P.J. Klumpenaar verzocht nog een jaar langer te dienen als diaken. En ook broeder Klumpenaar heeft hierin bewilligd. De verkiezing zal deovalente plaats hebben op zaterdag 10 februari om 7 uur. Dus 10 februari 7 uur. Stemgerechtigde leden die beslist niet op deze vergadering kunnen komen, hebben de mogelijkheid om toch deel te nemen aan deze verkiezing. En daarvoor moeten de namen van de broeders van hun keuze vooraf worden ingeleverd in een envelop bij de scriba of een ander kerkraadslid. De envelop moet gesloten zijn en voorzien zijn van naam, adres en handtekening. Dus dat kan niet via de e-mail. De kerkraad vraagt uw voorbeden met betrekking tot deze aanstaande verkiezingen. Tot slot de collecten. Deze worden gehouden twee keer voor de slotzang en zijn bestemd voor de kerk, de kerkelijke kas, Theologische Universiteit. En bij de uitgang zal er een collecte gehouden worden voor het bouwfonds. We vangen nu deze dienst aan door het zingen van Psalm 92, vers 1 en 2. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Thank you. Ook deze morgendienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heer, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 95. En daarvan het eerste, tweede en ook het derde vers komt. Laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer en met God gewijde zang ontmoeten. De Heere is groot, een heerlijk God, een koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. En zijn is de zee, ze is door zijn kracht met alle drogen voortgebracht en het moet alles naar zijn wetten horen. En dat willen we daarna dan ook gaan doen. Thank you. Het moet alles naar zijn wetten horen. En een hele duidelijke samenvatting van wat de wetten van de Heere inhouden wordt gegeven in de 10 geboden die we ook vanmorgen weer zullen horen. En daarna zingen we uit Psalm 51 het eerste vers. Gena, o God, gena hoor mijn gebed en verschoon me toch naar uw barmhartigheden. En mijn schuld is zwaar, ik heb uw wet geschonden. Dus telkens als we naar de wet luisteren, dan gaan we ook ontdekken dat we mensen zijn die vergeving nodig hebben, omdat we in zoveel opzichten niet beantwoorden aan de wetten van de Heer. Psalm 51 vers 1 is trouwens de schoolpsalm. Dus niet de eerste psalm van deze dienst was dat, maar dat is deze psalm. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen, die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat wil zeggen onnodig, ondoordacht, gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere die Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, en u zult niet begeren het huis van uw naaste, en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste.
Thank you.
Uit Marcus 8 is vanmorgen de schriftlezing en we lezen de verzen 10 tot en met 26. Marcus 8. En toen hij meteen in het schip was gegaan met zijn discipelen, kwam hij in de streken van Dalmanuta. En de fariseeën liepen uit en begonnen met hem te redetwisten en verlangden van hem om hem te verzoeken een teken uit de hemel. En hij zuchtte diep in zijn geest en zei: waarom verlangt dit geslacht een teken? Voorwaar, ik zeg u, eer aan dit geslacht een teken gegeven zal worden. En hij verliet hen en nadat hij opnieuw in het schip gegaan was, voer hij weg naar de overkant. En zijn discipelen hadden vergeten broden mee te nemen en ze hadden niet meer dan één brood bij zich in het schip. En hij gebood hen en zei: kijk uit, pas op voor het zuurdeeg van de fariseeën en voor het zuurdeeg van Herodes. En ze spraken er met elkaar over en zeiden: dit zegt hij, omdat we geen broden hebben. En Jezus, die dat wist, zei tegen hen: waarom spreekt u erover met elkaar dat u geen broden hebt? Ziet u het nog niet? En begrijpt u het nog niet? Hebt u nog uw verharde hart? U hebt ogen en u ziet niet. U hebt oren en u hoort niet. En herinnert u zich niet, toen ik de 5 broden brak voor de 5000 mannen, hoeveel volle manden met stukken brood u opraapte? En ze zeiden tegen hem: 12. En toen ik de 7 brak voor de 4000 mannen, hoeveel volle manden met stukken brood u opraapte? En ze zeiden: 7. En hij zei tegen hen: waarom begrijpt u het dan niet? En ik kwam in Bethsaida. En ze brachten een blinde bij hem en smeekten hem dat hij hem aanraakte. Toen hij de hand van de blinde genomen had, leidde hij hem het dorp uit. En nadat hij in zijn ogen gespuwd en de handen op hem gelegd had, vroeg hij hem of hij iets zag. En hij keek op en zei: ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen rondlopen. En daarna legde hij de handen opnieuw op zijn ogen en liet hem weer kijken. En hij was hersteld en hij zag allen heel duidelijk. En hij stuurde hem naar zijn huis en hij zei: ga niet het dorp in en zeg het tegen niemand in het dorp. Tot zover de schriftlezing. Wij willen samen de Heere bidden om zijn zegen over de verkondiging van zijn woord. Wij willen dankzegging doen voor de geboorte van Gijsbert Joël. En zijn roepnaam wordt Geert. En dat is het zoontje van broeder en zuster Hendrik en Marlene Vlastuin van de Dagpauwooglaan. Ook in het gezin van de familie Bertijn van Rees, van het Anker, is een kindje geboren, een dochtertje. En ze noemen haar Johanna Elisabeth. En de roepnaam wordt straks Julia. Wij willen dankzegging doen voor het feit dat zuster Hoedeman van de Dikkeberg weer thuis is uit het ziekenhuis van Ede. Voorbeden willen we doen voor zuster Burgstede. Ze is in huis komen te vallen en ze heeft haar pols gebroken en een operatie was nodig. En we willen ook aan de heren opdragen onze zuster Geertje Veldhuizen-Roelofsen. Zij is met een hartinfarct opgenomen in het ziekenhuis. En haar situatie is heel erg kritiek. Wij willen samen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. U brengt ons weer samen, Heere. U hebt deze dag weer laten aanbreken. De zondag. En dat is de meest bijzondere dag van de hele week. Een dag die u afgezonderd hebt. Niet dat op alle andere dagen het niet nodig is om u te dienen. Maar wel dat u deze dag ons geeft om heel bijzonder ons ook te bepalen bij de dingen van u. En dan mogen we samen als gemeente in uw huis zijn. En we mogen horen naar uw woord dat ons verkondigd zal worden. We mogen psalmen zingen tot eer van uw naam en tot bemoediging van onze harten. We mogen onze gaven geven voor goede doelen. U geeft ons de zondag. En dat is toch elke keer weer opnieuw een bijzondere zegen. Maar we bidden of u ons ook uw bijzondere zegen wil doen ervaren. Dat vandaag uw woord ons voedt. Dat uw woord ons bemoedigt en troost en kracht geeft. De weg wijst die wij hebben te gaan. Of als we het nodig zouden hebben dat uw woord ons erbij bepaalt dat wij mensen zijn die u nodig hebben. Heere, u weet wat ons leven in zijn diepste zijn inhoudt en wat we nodig hebben. En daarom komen we samen tot u en we bidden om de leiding van uw Heilige Geest. Laat uw geest de woorden die vanmorgen gesproken zullen worden gebruiken als instrument in zijn hand om ons te geven wat u weet dat we nodig hebben. Wij danken u, Heere, voor al uw zegeningen die we in de afgelopen week weer uit uw milde hand ontvingen. En als gemeente zijn we zo bijzonder dankbaar dat er ook in ons midden nieuw leven weer geschonken is. We zijn zo dankbaar dat onze broeder en zuster Hendrik en Marlene Vlastijn verblijd werden door de voorspoedige geboorte van hun zoontje Gijsbert Joël. Dan zijn we verwonderd over dat schepperswonder dat ieder kindje toch is. Wilt u onze dank aanvaarden? En wilt u het kindje in uw zegen en in uw zorg blijven nemen? We bidden ook, Heere, of we zijn ook dankbaar voor het feit dat u ook bij de familie Bertijn van Rees opnieuw oudervreugde hebt gegeven. En dat alles wel mag zijn. En dat u hen een gezonde dochter toevertrouwde, Johanna Elisabeth. Heere, ook voor haar bidden we of u dat kleine kind in uw zegen en uw zorg wilt opnemen. Wilt u ook met de beide moeders zijn, Heere, dat ze binnenkort weer de zorg voor hun gezinnen kunnen opnemen. We danken u voor uw zegen en we bidden om uw blijvende zegen over deze gezinnen. Heere, we zijn ook dankbaar dat onze zuster Hoedeman van de Dikke Berg weer thuis is uit het ziekenhuis. Ze is behandeld en dat heeft best heel wat voor haar betekend. En we hopen en we bidden of de behandelingen ook het gewenste resultaat zullen gaan opleveren. We danken voor uw zorg die zij heeft mogen opmerken in de afgelopen weken over haar leven. En we bidden of u alles verder wel wilt maken. Gedenk haar en ook haar man, onze broeder. U weet wat ze samen nodig hebben. Wij leggen ook vanmorgen weer opnieuw onze zorgen en onze moeiten bij u neer. Heren, we denken aan onze zuster Burgstede die in haar huis kwam te vallen en daarbij haar pols heeft gebroken en toen bleek een operatie nodig. Alles mocht goed verlopen, daar zijn we dankbaar voor, maar nu zal de komende weken verder herstel nodig zijn. Wilt u dat aan haar geven? We bidden ook, Heren, voor onze zuster Geertje Veldhuizen, die vanwege een ernstig hartinfarct in het ziekenhuis is opgenomen. Haar situatie is heel kritiek, maar ze mag op u vertrouwen. En dat geeft zoveel troost aan haarzelf en ook aan haar kinderen en kleinkinderen die om haar heen staan. Heren, we dragen haar van harte aan u op. Blijft u haar omringen en steunen en sterken, ook nu ze waarschijnlijk naar de mens gesproken binnenkort afscheid zal moeten nemen. Heren, wij bidden van u of u wilt zijn met allen onder ons die zorgen en moeiten hebben. Of u wilt zijn met allen onder ons die verdriet hebben. We denken vanmorgen ook in het bijzonder aan Gert-Jan en Hester Dammers. Nu opa Dammers vanmorgen vroeg is overleden in de leeftijd van 87 jaar. Heren, wil de familie bijzonder troosten, nabij zijn en sterken, ook als van de week de begrafenis zal zijn. Heer, het mag toch een troost zijn te weten dat ook opa Dammers zijn hoop en zijn verwachting mocht vestigen op u en op uw genade in de Heere Jezus Christus. En zo komen we samen tot u. Hoor ons bidden. Wil ons blijvend uw zegen geven, alleen op grond van uw genade, uw ontferming, uw liefde in de Heere Jezus Christus geopenbaard om zijnentwil. Amen. We willen met elkaar zingen uit Psalm 142, de verzen 1, 2 en 5. Psalm 142. En die verzen die beginnen als volgt. Ik riep tot de Heere met luider stem. En het tweede vers, als me geen hulp of uitkomst bleek. En het vijfde vers, ik riep tot u en ik zeide, o Heer, ge zijt mijn toevlucht, sterkt en eer. We overdenken vanmorgen de genezing van die blinde man in Bethsaida. Dat gedeelte dat we net gelezen hebben, Marcus 8, versen 22 tot en met 26. En daarna zingen we uit Psalm 37, het derde vers. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Gemeente, ieder wonder is een wonder. Daarmee wil ik eigenlijk zeggen, ieder wonder is anders dan gewoon. Er gebeuren dingen die in het gewone leven niet gebeuren. En daarom, elk wonder is een wonder. En we lezen in de Bijbel heel wat wonderen. In het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. En vooral de Heer Jezus heeft heel veel wonderen gedaan. Maar als je nou vanmorgen dat wonder leest in Marcus 8, die genezing van die blinde, dan zeg je, dat is toch wel een bijzonder wonder. Waarom? Nou ja, laat ik het eigenlijk gewoon maar recht toe recht aan zeggen. Het lijkt alsof dat wonder in eerste instantie mislukt is. Want de Heere Jezus die legt de handen op die blinde en hij spuwt in zijn ogen en hij vraagt, zie jij al wat? En dan zegt hij, jawel, ik zie wel wat, maar ik zie inderdaad maar wat. Ik zie niet alles. Ik zie mensen, maar het lijkt wel als het bomen zijn die rondlopen. En dan legt de Heere weer de handen op hem. En dan vraagt hij weer, zie jij nu beter? En dan zegt hij, ja, ik zie alles heel duidelijk. Maar wat is dat toch eigenlijk toch bijzonder? Dat de Heere Jezus in twee stappen zo'n blinde man geneest. Is het dan eerst niet goed gegaan en is het daarna door de Heere hersteld? Als je daar eens even over nadenkt en zeg je, dat kan toch het geval niet zijn. Want we hebben hier te doen met de Zoon van God, die wel mens als wij is geworden, maar die geen menselijke zwakheden heeft gehad. Maar hoe moeten we het dan zien? Wat is dan hier de betekenis? Nou, daar willen we met elkaar vanmorgen het over hebben. De genezing van die blinde man in Bethsaida. En dat is dus inderdaad een bijzonder wonder. Want die man die wordt in twee stappen genezen. Deze geschiedenis die heeft zich afgespeeld in Bethsaida. En Bethsaida is een plaats die aan de oever van het meer van Galilea ligt. En misschien ook wel aardig om te weten dat het de geboorteplaats is geweest van twee bekende mensen uit de Bijbel, namelijk van Petrus en Andreas. En in deze omgeving van Bethsaida heeft Jezus ook mensen, veel mensen, op een hele bijzondere manier gevoed. Je leest dat aan het begin van Marcus 8, die wonderbare spijziging. Er waren ongeveer 4000 mensen en er waren maar een paar broden en een paar visjes en toch was er nog een hele hoop over. Er waren 7 manden vol met brood overstaten. Nou, dat is ook allemaal gebeurd daar bij Bethsaida. Op het moment van deze geschiedenis is Jezus nog bereid om aan Bethsaida het evangelie te verkondigen. En waarom zeg ik dat nou zo? Omdat er ook in de Bijbel een uitspraak van Jezus is die erop wijst dat hij op een gegeven moment dat niet meer gewild heeft. Er is een uitspraak van Jezus in de Bijbel en als ik die zo even citeer, dan ben ik er eigenlijk wel zeker van dat u zegt, oh ja, dat is waar ook. Er is een uitspraak van Jezus in de Bijbel waarin hij zegt, het zal Bethsaida en Chorazin, het zal straks hen minder vergaan dan de steden van Tyrus en Sidon, omdat ze de Heere en zijn genade hebben verworpen. Dus dan wordt het oordeel over de mensen van Bethsaida en ook het nabijgelegen Gorazin door Jezus wordt eigenlijk aangekondigd. En dat is altijd weer aangrijpend om te lezen. Hè? Maar op dit moment, en daarom zei ik het eigenlijk ook zo, op dit moment is Jezus nog bereid om de inwoners van Bethsaida, nou ja, ik zou bijna zeggen het aanbod van zijn genade te laten horen. Jezus komt met zijn discipelen in Bethsaida. Hij is net het meer overgestoken. En hij komt aan land en meteen zijn de inwoners van Bethsaida daar om een blinde dorpsgenoot bij Jezus te brengen. En op zich is dat ook weer heel opmerkelijk, dat ze een blinde dorpsgenoot bij Jezus brengen. Want daar blijkt uit dat ze vertrouwen hebben in de Heere Jezus. Dat ze ervan overtuigd zijn dat hij kan wat anderen niet kunnen, namelijk die blinde man weer laten zien. En of dat nou medelijden is geweest, of dat het nou uit een soort van een zucht naar toch iets bijzonders is geweest, een wonder willen bekijken, dat ze die blinde man bij Jezus gebracht hebben, dat valt niet helemaal uit te maken. Hè? Laten we maar van het positieve uitgaan en zeggen van nou, die dorpsgenoten waren zo bewogen met die blinde in hun midden, dat ze zeiden, nu is Jezus er, hij komt aan land bij ons en laten we meteen ook maar hem bij hem brengen. En dan kunnen we eigenlijk uit die trekkende geschiedenis natuurlijk ook nog wel het een en ander leren. Dat het ook voor ons van belang is dat we de nood, de moeite, ook van degenen om ons heen, onze familie, onze medebroeders en zusters in de gemeente en breder ook onze medechristenen van deze wereld, dat we die ook brengen bij de Heere. Voorbeden is en blijft een bijzonder nodig iets. Wat doet Jezus met deze blinde? Nou, we zouden denken, hij geneest hem meteen. Hè, dat kom je wel meer tegen in de evangelie. Meteen, maar dat blijkt niet het geval te zijn. En wat doet Jezus dan wel? Nou, dat lees je wel in het tweede vers. Hij neemt de hand van die blinde en hij leidt hem het dorp uit. En dat is natuurlijk een heel bijzonder gegeven in deze geschiedenis. Hij geneest die blinde niet in het bijzijn van de dorpsbewoners. Hij geneest die blinde buiten het dorp. Kennelijk mogen die dorpsgenoten het allemaal niet zien wat er gebeurt. En daar zou je dan, als je er heel negatief over denkt, daar zou je dan een conclusie uit kunnen trekken. Nou, kennelijk hebben ze dan toch uit een soort sensatiezucht die blinde bij Jezus gebracht. En dat Jezus dat allemaal in de gaten heeft en dat die eigenlijk zoiets heeft van, nou, daar ga ik eigenlijk mij niet voor lenen. Dus ik ga dat wonder niet in het midden van die mensen doen. Ik ga dat wonder doen buiten het dorp, alleen maar in de kring van de discipelen. Maar je zou ook de conclusie kunnen trekken, en persoonlijk denk ik daar steeds meer aan, dat dat de waarheid moet zijn. Je kunt ook de conclusie trekken dat Jezus die blinde het dorp uitgeleid heeft, omdat hij met die genezing een bijzondere boodschap heeft gehad, alleen maar voor zijn discipelen. En ik zal er zo meteen proberen wat meer helderheid over te geven, wat dan die persoonlijke boodschap voor de discipelen zou kunnen hebben ingehouden. Maar laten we eerst samen eens kijken naar wat er gebeurt. Die man die wordt meegenomen buiten Bethsaida en je ziet het allemaal voor je. Die discipelen zijn er, die blinde die staat er. Jezus is er. Wat gebeurt er? Hij spuwt in de ogen van de blinde En hij legt zijn handen op hem, op zijn schouders of op zijn hoofd. Ik denk op zijn hoofd. En waarom doet Jezus dat nou? Is dat een soort van, ja, dat er allerlei rituele handelingen nodig zijn? Nee, die heeft Jezus niet nodig om mensen te genezen. Want je leest in de Bijbel ook vaak dat mensen genezen zijn enkel alleen maar omdat de Heere een woord gesproken heeft. Denk maar aan die knecht van de hoofdman. He, dan is Jezus zeg maar hier en dan, nou, ik noem maar wat, 15 kilometer verderop, ligt dan die knecht van de hoofdman, die ligt doodziek op zijn bed. En dan wordt hij toch genezen. He, dus wat dat betreft, de Heere is niet afhankelijk van al die handelingen. Geen bijzondere magische kracht moet je daaraan toevoegen, maar toeschrijven. Maar wat is dan wel de reden dat hij in de ogen van deze man spuwt en de handen op zijn hoofd legt? Nou, eigenlijk een hele eenvoudige, voor de hand liggende reden. Die man, die kan niet zien. Die man, die kan dus ook niet zien dat Jezus nu hem gaat genezen. Dus die man, die moet op een andere manier voorbereid worden. En dat doet Jezus zo. Hij spuwt in zijn ogen en hij legt zijn handen op zijn hoofd. Zo van, nu is het moment aangebroken dat ik je ga genezen. Dus ik denk in alle nuchterheid dat dat de bedoeling is geweest van deze handelingen. Voorbereiding op het wonder dat Jezus aan hem zou gaan doen. Nou, en dan is de vraag van de Heere aan hem een hele voor de hand liggende, een hele eenvoudige vraag. Zie jij nou al wat? En dan gaat die man, die gaat heel eerlijk antwoorden. Die zegt, jawel, ik zie wel wat, maar eigenlijk inderdaad niet meer dan wat. Ik zie maar iets. Ik zie mensen en het lijkt wel als het bomen zijn. Ik zie mensen rondlopen. Ik zie hele vage contouren. Het lijkt wel als het mensen zijn die geen gezicht hebben. Bomen hebben geen gezicht. Mensen wandelen en het lijkt wel bomen en de handen die ze hebben en bewegen. Het lijkt wel takken die op en neer gaan. Die man die ziet dus niet scherp. En dan is dat natuurlijk, om zo te zeggen, een schrik voor die man. Ja, dan is dat, ik kan mij voorstellen dat die man hevig teleurgesteld is geweest. Die man die dacht, en nu word ik genezen. Nu kan ik zo meteen zien. Maar ja, wat schiet je daar nou mee op, met alle eerbied gesproken? He, als je blind bent en je kan heel vaag iets zien, ja, wat maakt dat nou voor onderscheid? Daar ben je eigenlijk niet mee geholpen. Hij zal wat dat betreft teleurgesteld zijn. Ik kan me dat zo indenken. Ik zie mensen als bomen wandelen. En dan, ja, toch wel, zeg maar, de indruk die dan bij ons gewekt wordt. Is dit wonder dan mislukt? Heeft de Heere Jezus te weinig genezende kracht gebruikt? Is dit, om zo te zeggen, niet helemaal goed gegaan? Nou, ik zal je zeggen, ik heb wel wat commentaren gelezen die daarop wijzen. Die zeggen van, ja, Jezus was mens. Dus zo laat hij zien dat hij mens is als wij. De dingen lopen ons ook wel eens uit de hand. En de dingen gaan ook bij ons meestal niet zoals we graag willen. Wij zijn ook mensen die moeten zeggen, we maken allemaal fouten. Dus ja, dan laat Jezus eigenlijk in zo'n geschiedenis gewoon zien dat hij één van ons is. Maar zou dat nou waar wezen? Ik geloof er niks van. Ja, natuurlijk is het zo dat de Heere volkomen mens was. Maar hij laat in deze genezing niet iets van onze zwakheden zien. Nee, dat zou ook niet kunnen, want genezen is zijn werk. En elk wonder, dat lees je ook in de Bijbel, in Johannes 5. Elk wonder is een onderstreping van het feit dat hij de Zoon van God is. Dus het is gewoon onmogelijk dat hij met wonderen iets van menselijke zwakheid toont. Hij toont in wonderen juist iets van zijn gezonden zijn, van zijn Gods zoon zijn. Maar ja, dan zitten we natuurlijk wel met die vraag, wat is er aan de hand dan? En hoe kan dit nou dan? Een wonder dat niet helemaal goed afloopt. Nou, we zullen zo meteen daar wat dieper op ingaan. Maar laten we eerst nog eens even weer kijken naar deze geschiedenis, hoe die verder zich voltrekt en hoe het allemaal afloopt. Jezus legt opnieuw de handen op zijn ogen en laat hem weer, om zo te zeggen, om zich heen kijken en stelt opnieuw, dat staat er dan niet, maar dat kun je indenken, stelt dan opnieuw de vraag, en wat zie jij nou? En dan kijkt hij om zich heen en dan is alles scherp. Dan ziet hij alles zoals het moet. En ja, wat zal hij blij geweest zijn? Wat zal hij opgetogen geweest zijn? Ik kan zien, ik kan weer zien, ik zie alles. Zo net was het allemaal zo vaag, maar nou zie ik het allemaal heel haarscherp hoor. Geweldig. Ja, zegt de Heere, hè, ga nou maar niet het dorp in. En zeg het maar tegen niemand. De Heere wil geen reclame voor zijn wonderen, want het gaat om andere dingen. Maar zo zie je dan dat die blinde toch uiteindelijk volledig door de Heer Jezus genezen wordt. Ja, een uniek wonder, een bijzonder wonder. Het is een wonder dat in twee stappen is verlopen. En als je nou vanmorgen je realiseert dat dit geen mislukking is, dat dit niet iets van het is niet allemaal goed gelopen is, maar dat de Heer Jezus dit heel bewust zo gedaan heeft, een man genezen in twee stappen. Ja, gemeente, ben je dan niet met mij er bijzonder verwonderd over? Hoe groot de macht van de Heere Jezus is. Als hij dat wil, maakt hij mensen in twee stappen beter. Als hij dat wil, gaat hij op een bijzondere manier die genezing geven. Dus het is niet zo dat hier naar voren komt dat hij zwak is en dat hij fouten maakt. Maar hier komt heel duidelijk naar voren hoe majesteitelijk is en hoezeer hij overal boven staat en alles in zijn handen heeft. Dus juist het tegenovergestelde wordt hier onderstreept. Als je er met gelovige ogen naar kijkt, bijzonder dat hij in twee stappen die blinde man geneest. Ja, zegt u vanmorgen of zeg jij nou vanmorgen, maar nou ben ik nog niet helemaal erachter waarom Jezus dit zo gedaan heeft. Nou, laten we daar dan met elkaar wat meer helderheid over proberen te krijgen. Nou, weet je, ik heb al gezegd dat Jezus die blinde naar buiten brengt, dus buiten het dorp, dat heeft er mee te maken dat hij een boodschap voor de discipelen heeft. Dit wonder is niet op de scharen van Bethsaida gericht. Dit wonder dat is gericht op de discipelen. Ja, waarom? Nou, die discipelen, en misschien gaan de dingen nu wat helder voor ons worden. Die discipelen die zagen de dingen niet allemaal scherp. De discipelen, ja, die hadden wel al oog gekregen voor wie de Heer Jezus was. En Petrus mag dat ook namens hen allen zo helder belijden. U bent de Christus, u bent de Zoon van de levende God. Maar om nou te zeggen dat die discipelen helder zicht hadden op de dingen van het koninkrijk? Nou, nee. En als je nou dat voorgaande gedeelte er nou bij leest, En dat hebben we gedaan, hè, vanaf vers 10. En als je dat eens even voor je neemt, dan zul je een heel duidelijk bewijs uit dat gedeelte krijgen dat die discipelen nog niet helder zicht hadden op de dingen van het koninkrijk. Wat wordt ons in dat eerste gedeelte dat we gelezen hebben beschreven? Nou, daar wordt ons gezegd dat ze in het schip waren gegaan en dat ze overvoeren, hè, naar Bethsaida toe. En dat er dan op een gegeven moment een discussie op het schip losbreekt. En waar gaat die discussie over? Die discussie die gaat over iets heel gewoons. Die discussie die gaat over brood. En lees maar in vers 14. Wat is er nou aan de hand? De discipelen hadden vergeten om brood mee te nemen. Ze hadden niet meer dan één brood bij zich in het schip. En als je in de grondtekst dat leest, dan is dat eigenlijk benaming van een heel klein broodje dat geschikt is voor één persoon. Nou, ze zijn met velen, dus er is veel te weinig brood. Nou ja, en hoe gaat dat dan? Dat kun je wel indenken. Dan beginnen ze natuurlijk daarover te spreken van, we hebben geen brood. Ja, maar hoe kan dat dat we geen brood hebben? Ja, maar jij zou toch brood kopen? Nee, dat zou jij vandaag doen. En zo gaan ze bakkeleien van, we hebben geen brood en dat is jouw verantwoordelijkheid geweest. Jij hebt vergeten om brood te kopen. Nee, dat heb ik niet vergeten. Dat was vandaag mijn taak niet hoor. Dat moest jij doen. Nou, je begrijpt wel, zo wordt er gepraat en gekibbeld over iets heel gewoons. Dat er geen brood is. Ze zitten op het bootje, zitten op het schip. Ze varen over. Ze hebben niks te eten. En als de Heer Jezus dat hoort, die discussie, dan probeert hij eigenlijk die discussie naar een hoger niveau te brengen. Dan wil hij eigenlijk iets duidelijk maken wat voor de discipelen van groter belang is dan dat ze een broodje hebben. Namelijk, en dat lees je in vers 15, hij zegt, kijk uit, pas op voor het zuurdeeg van de Farizeeën. Kijk uit voor het zuurdeeg van Herodes. Ze hebben het over brood. Maar Jezus zegt, ik wil het met jullie over het zuurdeeg hebben van de Farizeeën en van Herodes. Wat is zuurdeeg? Zuurdeeg is een stukje oud deeg. Dat is bewaard. En dat is doorzuurd, daarom is het zuur geworden, maar dat heeft de functie van gist. Dus zuurdeeg is weer nodig om nieuw brood te laten rijzen. Dus het gaat over gewoon brood, maar Jezus wil het hebben over zuurdeeg en dan ook nog het zuurdeeg van de Farizeeën en het zuurdeeg van Herodes. Nou, en dan begrijpen ze er helemaal niks meer van, die discipelen. Dan staat er vers 16... Dit zegt hij omdat we geen broden hebben. Met andere woorden, ze denken dat Jezus nu zegt, ja, jullie mogen, als jullie straks aan land zijn, geen brood kopen van de Farizeeën en geen brood kopen van iemand die op een of andere manier een binding heeft met Herodes. Dus ze begrijpen er helemaal niks van. Zuurdeeg, wat wil Jezus eigenlijk? Ze blijven op dat niveau van dat brood en Jezus wil het hebben over het zuurdeeg. Wat wilde Jezus duidelijk maken? Pas op voor het zuurdeeg van Herodes en van de Farizeeën. Nou, het zuurdeeg is eigenlijk een beeld van wat je doen en wat je laten doorzuurt, bepaalt. Wij mensen handelen, wij mensen spreken. Maar achter ons handelen en achter ons spreken zit altijd een bepaalde houding. Als je vijandig gezind bent naar iemand toe, zal dat je daden bepalen, hoe of je met hem omgaat. Als je iemand niet mag, dan zal dat je woorden die je aan die ander richt, werkelijk bepalen. Nou, dat is het zuurdeeg, hè? En de houding achter je handelen. Je doet iets, je zegt iets, Maar je houding erachter, die bepaalt hoe of je het doet. Die doorzuurt je doen en laten en je spreken. En wat was dan de houding van de Farizeeën en de houding van Herodes? Nou, dat weten we allemaal. Waarom hebben de Farizeeën zo nauwgezet de wet onderhouden? Ja, omdat ze beter wilden zijn dan de andere mensen. En omdat ze eigenlijk voor God, zeg maar, goede gelovige mensen wilden zijn. Ze wilden iets presteren. Was daar liefde voor God in hun hart? Nou, daar heeft Jezus duidelijk over gesproken. Die was er niet. Dus ze hebben hun doen en laten, ook hun geloofsdaden, werden niet bepaald door de liefde tot God. En hoe was het bij Herodes? Nou, ik weet niet of je daarvan op de hoogte bent, maar Herodes heeft op een gegeven moment een tempel gebouwd. En waarom heeft hij dat gedaan? Omdat hij liefde had voor de Here? Omdat hij eigenlijk vond dat er een tempel voor de Here gebouwd moest worden? Nee, natuurlijk niet. Heeft hij tempel gebouwd of laten bouwen om in de gunst te komen bij de Joden? Dat de Joden zouden zeggen, nou, die Herodes, dat is zo'n koning, dat is zo'n man. Dus het was niet de liefde voor God, maar gewoon eigenlijk het eigenbelang dat hun doen en laten ook op godsdienstig gebied heeft bepaald. En Jezus wil daarop wijzen en hij zegt, kijk daar nou voor uit, pas daar nou voor op, voor het zure deeg van die Farizeeën en het zure deeg van Herodes. Maar de discipelen, ze snappen er allemaal niks van. En ze blijven maar dooremmeren over dat broodje wat ze hebben en de broden die ze dus niet hebben. En dan lees je in vers 17, hè, ja, dat Jezus eigenlijk een beetje zuchtend zegt, hè, waarom spreken jullie er nou over met elkaar dat je geen broden hebt? En dan komt, ja, toch een beetje het verwijt, hè. Ziet u het nog niet in en begrijpt u het niet? Hebt u nog uw verharde hart? Hebt u ogen en u ziet niet? Hebt u oren en u hoort niet? En dan komt er eigenlijk ook, en dat is ook wat dat betreft een heel begrijpelijk iets wat Jezus dan zegt. Herinnert u zich niet toen ik de 5 broden brak voor de 5000? Hoeveel volle manden met stukken brood u opraapt? En ze zeiden 12. Met andere woorden, jullie emmeren nou over dat brood. Er is maar 1 klein broodje en jullie denken dat we nu te weinig te eten hebben. Maar ik heb toch duizenden mensen gevoed met een paar broden. En er was nog veel over ook. Dus waarom maken jullie nou druk over dat brood? Ik kan toch met dat ene broodje jullie allemaal wel voeden. Nee, ik wil het met jullie hebben over belangrijker dingen. Wacht u. Pas op, kijk uit voor het zuurdeeg van de Farizeeën en het zuurdeeg van Herodes. Hij wil op een hoger niveau. Hij wil over de dingen van het koninkrijk met die discipelen spreken. Maar hij komt er niet doorheen. Hij komt niet binnen. Ze blijven het allemaal niet snappen. Ze blijven maar dooremmeren over dat brood wat er niet is. En snap je dat Jezus dan, en in dat kader denk ik dat je die genezing van die blinde in Bethsaida in 2 stappen ook moet lezen. Dat Jezus dan op een gegeven moment door middel van die genezing het dan maar zichtbaar wil maken waar het bij de discipelen aan schort. Nou zal ik het op die andere manier het jullie proberen duidelijk te maken. Zoals die blinde man eigenlijk eerst de dingen maar half ziet, zo is het bij jullie discipelen eigenlijk ook. Jullie zien de dingen van het koninkrijk maar vaag. Jullie hebben natuurlijk er wel wat van gezien, maar jullie zien niet helder wie ik ben. En jullie zien niet helder waar het op aankomt. En jullie zijn nog veel te veel bezig met de gewone dagelijkse dingen, terwijl ik daar wel voor zorg. Daar hoef je niet over druk te maken, maar jullie doen het wel. Dat is, om zo te zeggen, de boodschap voor de discipelen geweest. Nou ja, is het nou moeilijk om dat toe te passen vanmorgen? Ik denk het niet, hè. Kun jij nou zeggen dat het in jouw leven anders is dan bij de discipelen? Kunt u dat zeggen? Kan ik dat zeggen? Zullen we vanmorgen maar heel deemoedig naast de discipelen gaan zitten en ons hoofd maar buigen en zeggen, ja, wat ben ik ook vaak niet bezig met de gewone dagelijkse dingen, en dat die mijn hele hart hebben en mijn hele inspanning bepalen, en dat ik daar maar bezig ben, terwijl de Heere zegt, ik zorg voor u. Blijf ik altijd maar weer met die gewone dingen rond mij bezighouden. En mag ik me dan niet bezighouden met de gewone dingen? Ach, nee, dat is natuurlijk het punt helemaal niet. Maar het gaat erom, is er aandacht voor de geestelijke dingen? Heb je zicht op de Heere? Ben je ermee bezig dat er een koninkrijk is gekomen, wat nu nog ten dele is, maar wat straks volmaakt zal zijn? Ben je bezig met de dingen die het gewone leven overstijgen? Of ben je nou, om zo te zeggen, altijd maar met de gewone dingen bezig? Speelt je leven je nou af, zich nou af, altijd maar weer op het niveau van dat broodje? Of besef je ook van, ik moet oppassen voor de zuurdesem van de fariseeën. Ik moet de Heere dienen uit liefde. Ik moet de Heere dienen vanuit mijn hart. En dat moet mijn doen en laten, mijn spreken bepalen. Daar gaat het om. De Heere wil dat ik vruchten voortbreng. Zo hebben we dat ook op Nieuwjaarsmorgen met elkaar gezien. Vruchten voortbrengen waardoor hij verheerlijkt. Als je nou de geschiedenis, de genezing van deze blinde, als je die nou vanmorgens op jezelf toepast, gemeente, moet je dan niet zeggen, tenminste, ik voor mezelf zeg het wel, wat zie je vaak te weinig op de Heere en op zijn koninkrijk? Wat zie je toch veel de dingen niet scherp, dat hij koning is, hij regeert. Nou, dan hoef ik me toch niet zo druk over te maken wat er op deze wereld gebeurt. Als hij koning is, en hij is het toch, waarom zie ik dat zo weinig? Als hij hoge priester is, en de Heere Jezus is hoge priester, dat wordt ons toch in de schriften heel duidelijk gemaakt. Als hij hoge priester is, die voor ons bidt, dan mag ik daardoor getroost zijn, toch? En waarom ben ik daar vaak zo weinig door getroost? Omdat ik er veel te weinig op zie dat hij mijn hoge priester is. Hè? En als hij zegt, ik kom straks terug en ik zal alles nieuw maken. En waarom ben ik dan soms zo bezig om toch te proberen om hier beneden alle zaken naar recht te zetten? Ik moet het in zijn handen geven. Ik zie wel wat van het koninkrijk, maar ik zie nog lang niet alles. Ik zie soms de dingen helemaal niet scherp. En daarom zou deze geschiedenis eigenlijk ook niet, om zo te zeggen, een klemmende oproep inhouden. Om scherper te zien, om meer oog te hebben voor de Heere en voor de dingen van zijn koninkrijk. En van daaruit ons leven ook meer te leiden en daar ons doen en laten door te laten bepalen. Het kan zelfs nog erger zijn in ons leven dan bij de discipelen. En wat bedoel ik daar nou weer mee te zeggen? Nou, we kunnen soms helemaal niets zien van de Heere en van zijn koninkrijk. Van nature is dat zo. Dus in die zin, er zal wat dat betreft wel opening van ogen moeten komen in ons leven. Bekering, wedergeboorte en bekering blijven noodzakelijk om werkelijk iets van het koninkrijk te kunnen zien. Als we vanmorgen zeggen van, ik zie eigenlijk niets van de heerlijkheid van Christus. Ik zie niets van het koninkrijk. En mijn leven speelt zich nog helemaal af op het niveau van die discipelen die met het brood bezig zijn. Ik ben vanmorgen wel in de kerk, maar ik ben eigenlijk alleen maar bezig met, ja, waar ben ik bezig mee? Zeg het maar. Dan moet je de Heere bidden of Hij je ogen opent. En of je Hem mag zien, leren zien. En of je iets van zijn koninkrijk mag ontdekken. Maar ook als we daar het een en ander van hebben mogen leren zien, hè, dan moeten we toch met de discipelen belijden. Ik zie soms nog maar zo weinig. Heere, geef dat ik meer en scherper zal zien op u. En dat dat ook mijn doen en laten meer bepaalt. Mijn spreken, mijn handelen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Zie scherp op hem. Dat is de boodschap van vanmorgen. Amen. Laten we samen danken en bidden. Die discipelen zagen de dingen niet allemaal scherp. En dan kunnen we zeggen, ach, hoe is dat toch mogelijk? Ze hadden zoveel wonderen al gezien. Ze mochten in uw nabijheid zijn. En toch zich maar bezighouden met dat brood. Toch maar op dat gewone niveau blijven van het alledaagse leven. Maar heren, als we eerlijk zijn, dan moeten we zeggen dat we ons niet hebben te verheffen boven de discipelen. Maar geef dat we werkelijk meer zullen zien op u. Wilt u onze ogen steeds weer opnieuw op u richten? En hoe meer we u zien in uw heerlijkheid, in uw liefde, in uw ontferming, in uw voorbeden, in uw koningschap. Hoe meer we u zien, o Heere Jezus Christus, hoe meer dat ons leven bepaalt. En onze houding. En dat zal dan het goede zuurdesem zijn. Dat ons doen en laten doorzuurt en bepaalt. Heere, we danken u dat we zo vanmorgen ook in alle rust weer elkaar mochten ontmoeten rondom de schriften. We bidden van u of u vanmiddag ook dominee de Boer alles geven wilt als hij ons hoopt voor te gaan. Wil ons verder uw zegen geven ook in de week die voor ons ligt. We hebben vanmorgen gehoord, heren, dat de kerkenraad broeders heeft gekandideerd voor het ambt van ouderling. Diaken in onze gemeente. En ook dat is een zaak van u. En we willen ook daarin onze afhankelijkheid van u erkennen en beleiden. Heere, wilt u ons daarin leiden? De ambten heeft u ons gegeven om door de ambten heen de gemeente te leiden en te wijden. Wilt u het ons schenken, Heere, wat we nodig hebben? En zo komen we samen tot u. Aanvaard onze dank. Blijf ons omringen met uw zegen. Op grond van uw liefde, genade en ontferming. Om Jezus wil. Amen. Psalm 33, het 11e vers, de slotzang van deze morgendienst. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en op jou mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.
Ha, ha, ha.